samen met de leerlingen bij zich en zei: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf zelf behouden. Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Als iemand zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn vader. Tot zover de lezing uit het evangelie van Marcus. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. We vervolgen ons lied dat we net ook al zongen, lied 841, de versen 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er zijn van die uitspraken van Jezus, er zijn van die woorden in het evangelie die het christelijk geloof er niet gemakkelijker op maken. En tot die uitspraken behoort ook de tekst van vandaag. Want een ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het behouden. Misschien leven we vandaag wel in een tijd waarin deze woorden nog onbegrijpelijker worden dan ooit. Want als er één ideaal is in onze westerse cultuur, is het wel jezelf zijn, je eigen unieke zelf zijn. Het diepste ideaal van ons mensen is dat je heel dicht bij jezelf moet blijven, zegt de therapeut. Bij wie je zelf ten diepste bent. Je moet je eigen leven leiden zoals jij dat zelf wil. En het is een ideaal dat ons van alle kanten wordt voorgehouden. En er gaat geen reclame voorbij of het zit erin. Denk maar aan een reclame bijvoorbeeld voor een auto. Daar word je heel gelukkig van als je zo'n auto koopt. Maar in de hele reclame zijn verder geen andere auto's te vinden. Dus jij bent de enige unieke persoon die gelukkig wordt van deze auto. Maar dat blijkt al dat het ideaal eigenlijk tot op de draad versleten is. U weet er nog wel, toen er gerookt werd, toen was er een reclame van Caballero. Mijn vader rookte dat ook en ik heb trouwens ook nog Caballero gerookt. Toen de tijd het meest verkochte sigarettenmerk. Ik geloof dat 65% van de mannen rookte Caballero. Maar wat had dat merk Caballero nu voor slogan? Anders dan anderen. Dus als je Caballero rookte, dan was je anders dan anderen. Dan Maar ja, 75-65% rookt Caballero. Dus die was allemaal ook op dezelfde manier jezelf, zou ik maar zeggen. Dus dat is het reinste conformisme. Maar afgezien daarvan blijven die woorden van Jezus wel heel moeilijk te verstaan. Ook als je beseft dat je zelf zijn eigenlijk een nietszeggende slogan is. En dat je weet dat dat uiteindelijk in het geloof om wat anders draait dan jezelf zijn. Het lijkt een voor mensen bijna onmogelijke opdracht, je leven moeten verliezen ter wille van het evangelie. Dat is toch te veel gevraagd, want als ik één ding niet wil, dan is het mijn leven verliezen, dan is het mezelf verliezen. En dat is heel menselijk. Ik weet wel, het zal een keer gebeuren, ik zal een keer in mijn leven moeten verliezen, ik zal een keer moeten sterven, maar niet voor die tijd, niet voordat het zover is, niet voortijdig. En ik wil leven en mij zo lang mogelijk de dood van het lijf houden. Dus dat je je leven moet verliezen om het te behouden, ja, dat verliezen de voorwaarde is voor het behouden. En sterker nog, dat het je met dat behoud van je leven, met je bestaan, met je in je bestaan te handhaven, je de dood van het lijf te houden, je het juist dan zal verliezen. Dat is zoiets vreemds, zoiets absurd, zo raadselachtigs, dat er zo'n tekst, deze woorden van Jezus, in wie we in de kerk toch zeggen te geloven, eigenlijk maar liever een beetje op de achtergrond houden. Maar die woorden staan toch in het evangelie, zou je zeggen. Vroeg of laat kan je er niet omheen. En laat ik dus maar een poging wagen. En niet meer dan dat, een poging, want ik heb zeker niet de pretentie dat ik ze helemaal doorgrond. En in de eerste plaats moet je dat dan verhaal een beetje in de context lezen. Wel nu, in het verhaal dat aan onze tekst voorafgaat, neemt Jezus zijn discipelen terzijde. En terwijl hij met die onderweg is, stelt hij hen een vraag. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Ook zo'n vraag naar die identiteit. Zelfs Jezus is kennelijk niet zeker van wie hij eigenlijk is. En wat hij doet, doen wij dagelijks en aan één stuk door bij andere bevestiging zoeken van wie we eigenlijk zijn. En natuurlijk doen we ook aan zelfonderzoek, maar dat levert vaak maar heel weinig op. Want hoe dieper je in jezelf duikt, hoe raadselachtig je eigenlijk jezelf wordt. En sommigen gaan in psychotherapie om erachter te komen wie ze zelf zijn, om zichzelf weer te hervinden. En we kennen de ander soms beter dan we onszelf kennen. En daarom zoeken wij de anderen soms hartstochtelijk, soms wanhopig naar wie we zelf zijn. Zeg mij wat je van mij vindt, want dan weet ik het ook. En de discipelen geven Jezus antwoord. Ja, de mensen zeggen dat u een profeet bent, dat u de nieuwe Elia bent, of zelfs de nieuwe Johannes de Doper. Dat zijn de beelden die er van hem rondgaan. Zoals er ook beelden van ons onder de mensen omgaan. De mensen om ons heen denken wel zo'n beetje te weten wie we zijn. Maar dat zijn maar beelden, etiketten die opgeplakt worden. En ondanks het feit dat wij erkenning zoeken bij de ander, denken we toch vaak dat wij het beter weten dan die etiketten die ons door anderen wordt opgelegd. En daarom vraagt Jezus kennelijk ook niet zeker van wie hij werkelijk is, vervolgens aan zijn intimie, aan de mensen die hij kan vertrouwen, aan zijn discipelen, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan komt het hoge woord eruit natuurlijk van Petrus, die zichzelf beschouwt als de meest intieme vriend van Jezus, die hem het beste kent. U bent de Messias. Maar het gekke is dan dat Jezus dat volstrekt niet beaamt. In plaats daarvan verbiedt hij hen om met iemand hierover te spreken, om dat geheim van zijn diepste zelf niet publiek te maken. Dat is dus zoiets vreemds. Hij zegt niet, ja Petrus, dat ben ik, de Messias, de van God gezondene, je hebt gelijk. Maar hij begint dan uit te leggen dat de mensenzoon, dat de Messias zich opmaakt voor een lijdenswerk, verwerping, verachting en uiteindelijk de dood aan het kruis. Maar dat hij 3 dagen later zal opstaan. En opnieuw neemt Petrus hem dan terzijde en hem begint hem te bestraffen. Dat zal niet gebeuren. En hij heeft kennelijk niet die laatste woorden over de opstanding gehoord. En is zo ondersteboven van de aankondiging van het lijden van Jezus, van het verlies, dat hij gelijk opstuift. Nee, dat kan niet. Dat uit de dood de opstanding volgt, uit het verlies van het leven, het behoud van het leven, heeft hij kennelijk niet gehoord. En dat is dus de context, het verhaal dat aan onze tekst vooraf gaat. Die context is dus het eerste van wat licht op die woorden van Jezus zou kunnen laten schijnen. En het tweede is dat je die woorden van Jezus over verlies en behoud van het leven en over het behoud dat tot verlies leidt, misverstaat als je ze ziet als morele voorschriften. Als je dat doet, zijn ze alleen weggelegd voor een enkele heilige. Voor een monnik die in zijn eentje in zijn cel zit te versterven. Maar niet iets waar wij gewone mensen in het dagelijke leven iets mee kunnen. De andere wang toekeren als je geslagen wordt, je vijanden vergeven, de helft van je bezit afstaan, zoals bij de rijke jongeling, jezelf verliezen, dat is allemaal te veel gevraagd. Dat kan ook bijna niet. Onmenselijk. Dat gaat onze menselijke maat te boven en onze menselijke vermogens. Maar nu zijn het eigenlijk geen geboden of voorschriften. Maar het zijn eigenlijk observaties, constateringen, waarnemingen. Het is alsof Jezus tegen ons zegt, je hoeft niet iets te doen. Nee, je moet alleen beter leren kijken. Beter waarnemen. Zo gaat het in het leven. Zie maar, kijk maar, zo gaat het. Als je je leven wil behouden, dan verlies je het. En als je het verliest, dan vind je het. Je moet als het ware de blik niet van binnen naar. Je moet als het ware je blik van binnen naar buiten richten. Van de blik op jezelf naar de blik van de ander. Wie zijn ogen opslaat uit zichzelf, leert zichzelf te verstaan zoals de ander hem verstaat, zoals God hem verstaat. Je leert dan kijken met de ogen van de ander, met de ogen van God. En misschien zijn wij net zoals Petrus op Jezus' aankondiging van het lijden veel te snel met onze reactie. Verliezen van het leven, dat nooit. Maar ziet u gemeente, laten we eerst eens even goed kijken. Laten we eerst eens even onze ogen opslaan. En zien wat er gebeurt. Als je zo gericht bent op het zelfbehoud, zal ik maar zeggen, op je eigen identiteit, op wie je bent. En dan nog wat. Is het wel zo van vanzelfsprekend dat een ieder van ons streeft naar behoud van zijn leven, naar behoud van zichzelf? Is er ook niet iets omgekeerds aan de gang, aan de hand? Want juist als we goed kijken, dan is dat omgekeerde misschien wel waar. Namelijk dat wij mensen altijd iets met ons mee torsen. En wat torsen we dan met ons mee? Ons hele leven, ons hele bestaan, ons eigen zelf. Het drukt een last op te bestaan. Je bent eigenlijk te zwaar en je hebt van alles geprobeerd om af te vallen. Maar het lukt maar niet. Wat zou het bevrijdend zijn als je van die last bevrijd zou kunnen worden? Als je die last zou verliezen. De last van het leven. Of je hebt een verleden waarin er iets is gebeurd. Of waarin je iets onherroepelijks hebt gedaan. Waardoor je een schuld op je hebt geladen. Ook al is je die misschien vergeven. Maar waar je eigenlijk nog steeds onder gebukt gaat. Of je hebt een verslaving. En het woord zegt het al, je bent de slaaf dan van jezelf. Je bent de gevangene van jezelf, in jezelf opgesloten. Er zijn van die dingen die je hele leven al met je meetorst. Die te maken hebben met je geboorte op de plek waar je geboren bent. Je opvoeding, de keuzes die je in het leven hebt gemaakt. Of gewoon met hoe de dingen gelopen zijn. Eén misstap, één gebeurtenis en je zit je hele leven er al aan vast. En er zijn mensen die zo gebukt gaan onder die last van het leven dat ze hun leven beëindigen in een zelfgekozen dood. Dan is het leven te zwaar geworden. Maar ook dat je, het ideaal van vandaag, dat je je leven zelf moet maken. Dat je de auteur van je eigen leven bent. Dat je leven maakbaar is. Dat kan een last worden. Hoeveel jongeren gaan daar niet onder gebukt? De stressstatistieken bewijzen het. Van die jongeren. Ik zei het al. Het zijn observaties van Jezus. Geen morele voorschrift. En dan gaat het trouwens ook niet om dat je jezelf zou moeten wegcijferen. Dat kan helemaal niet, jezelf wegcijferen. Want jezelf, jij telt ook mee. Of dat je jezelf zou moeten verloochenen, hoewel dat wel in de tekst staat, maar er staat eigenlijk toch nog wel iets anders dan alleen maar wat wij onder verloochenen bestaan. Want ook dat, voortdurend jezelf maar uitschakelen, wegcijferen, kan een last worden. En ook dan draait het nog steeds om jezelf, iets wat jij moet doen. Ook dan cirkel je nog steeds om jezelf. En de vraag is dus niet, hoe kunnen we onszelf behouden? Nee, dat is niet de eerste vraag. De eerste vraag is, kunnen we bevrijd worden van die onverklaarbare last die op ons rust, juist doordat we zo bezig zijn met onszelf, met dat methos. Het gaat niet om het zoeken naar wat verloren is, mijn diepste kern, of om het behoud van wat je hebt, je eigen leven. Maar het kunnen loskomen waarop je op onverklaarbare manier aan vast bent komen zitten. En wat dus Jezus bedoelt als hij zegt, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, maar wie het wil behouden, die zal het moeten verliezen. Die zal bevrijd worden van dat cirkelen om jezelf. En dan kan het gebeuren dat je dan plotseling ineens wordt opgetild. Het gaat niet om jezelf wegcijferen, maar eigenlijk het gaat om jezelf vergeten. Het vergeten van jezelf. Als je je afwendt van jezelf en je ogen opslaat naar de ander, dan kan het gebeuren dat er een ervaring is van lichtheid. En dat in de zin van het tegenovergestelde van zwaarte. Bevrijding van de last van het bestaan. Rutger Kopland, een bekende Nederlandse dichter, die noemt dat leichtigkeit, lichtheid, lichthandigheid, lichtvoetigheid. Je gaat dansen door het leven, bij wijze van spreken. En dat is een gedicht over Johann Sebastian Bach. Luister maar. Volgens zijn tijdgenoten was Johann Sebastian Bach een virtuoos organist. Hij speelde met een onnavolgbare leichtigkeit. Lichthandigheid, zou je het kunnen noemen. Maar dan zo licht, dat het was alsof het geen handen waren die speelden. En ik vermoed dat ik wel weet hoe het klonk, alsof ik hoor hoe hij het zelf is die daarboven in deze kerk, in die kleine machinekamer, muziek zit te maken. Je hoort het eeuwenoude mechaniek, het gekreun van scharnieren, het geklepper van toetsen, het gekraak van de vloer, het zuchten van de wind, hoe er van lucht muziek wordt gemaakt. En er een koraal langzaam door de ruimte zweeft, als een onzichtbare, gewichtloze vogel. Leichtigkeit. Natuurlijk, zo zegt het gedicht ook, dat lichthandige, die leichtigheid, heeft natuurlijk zijn handen nodig. En jezelf verliezen, daar ben je ook zelf bij. Zonder het mechaniek van het orgel en de toetsen en de organist gaat het niet. Maar uiteindelijk is het alsof er van het zuchten van de wind muziek gemaakt wordt, van lucht. Door zichzelf te vergeten, te verliezen, komt er ruimte voor muziek. En dan is het net alsof de muziek zichzelf speelt. Zoals we vandaag op zondag cantaten kunnen zeggen dat je in het zingen van een lied jezelf kunt vergeten. En dat niet jij het lied zingt, maar het lied zingt jou. Waardoor je mogelijk even bevrijd wordt van de zwaarte van het bestaan. Zoals de muziek zich losmaakt van die hele zware machine, dat orgel heet, en van dat mensje in de machinekamer. In de brief aan de Filippenzen, onze andere tekst, staat: laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. En hij heeft dat niet als een roof geacht, maar deed er afstand van. Ik citeer uit de oude vertaling. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. Het woord dat hier met gestalte wordt vertaald, kan ook buit of buitenkansje betekenen. Wat Paulus hier dus met zoveel woorden zegt, is dat God hier ook in die Filippenzenbrief zijn eigen zelf heeft verloren. Zijn goddelijkheid, zijn eeuwigheid, zijn macht. En dat hij zo ruimte heeft gemaakt voor de mens. Zoals Jezus zichzelf ook niet als Messias proclameerde, zo proclameert God zich niet als God. Wel nu, zo is het ook met de mens. Als de mens zijn eigen zelf niet als een buitenkantje of als een buitacht, maar zichzelf verliest, komt er ruimte voor de ander, komt er ruimte voor God. Wie zich ontdoet van het lode gewicht van het eigen bestaan, van het cirkelen om zichzelf en de voortdurende vraag hoe red ik het in het leven, die komt eruit los en slaat de ogen op. En dan komen de ander en God in het zicht. Amen. Thank you. Laten we nu onze voorbeden doen. Laten wij bidden. Heer onze God, wij danken u dat gij ons optilt uit de zwaarte van ons bestaan. Dat het kan, dat we ons zichzelf vergetend en verliezend even licht worden als vogels in de lucht. Levend op de adem van uw geest. Bevrijd worden van wat ons vasthoudt. En we bidden u daarom voor allen die hun leven als een last ervaren. Gebukt gaan onder depressies. Die terneergedrukt zichzelf door het leven slepen. Omdat ze zoveel te verstouwen krijgen aan leed en ongeluk. Dat ze er bijna aan ten onder gaan. En voor alle mensen die overwegen om zichzelf het leven te benemen. Omdat het leven hen te zwaar, ondraaglijk is geworden. En we bidden, bevrijd hen van wat hun ziel bedrukt en van wat hun leven bezwaart. En we bidden voor allen die gebukt gaan onder de schuld van vroeger. Onder de last van het verleden. Die vastzitten aan die ene misstap die hun leven heeft bepaald. Die ene gebeurtenis die hun toekomst in duigen wierp. Beklemd tussen de machten. Klein gemaakt, onmachtig zijn om iets te veranderen. En wij bidden, hef hen op wat dat hun gevangen houdt. En maak hun leven licht en luchtig. We bidden vandaag voor mensen in oorlog. We bidden in het bijzonder en opnieuw voor de Gazanen. Nu weer opnieuw geconfronteerd met verregaande Israëlische bombardementen. Mensen in honger, in wanhoop en verslagenheid. Opnieuw hun huizen, als ze dat nog waren, verwoest. Hun gemeenschap nog verder ontwricht, hun samenleving kapot gebombardeerd. En we bidden dat de regering en de leiding van Hamas, de regering van Israël en de leiding van Hamas uiteindelijk tot bezinning zullen komen. En zullen inzien dat kwaad niet met kwaad kan worden bestreden. En dat je iets moet inleveren van je identiteit, van wie je bent, om de ander te kunnen verstaan. We bidden om een omkeer, om een uitweg uit het voortdurende geweld. We bidden om uw nabijheid, om uitzicht op de stad van de vrede, waar de kinderen zullen dansen en waar het brood en de wijn rondgaan. Amen. We zingen lied 221. U weet wellicht dat de collecten een vast onderdeel zijn van de avondmaalsviering. Vroeger in de oude kerk, dan werden avondmaal gevierd bij mensen thuis. Toen kwamen mensen thuis en die brachten allemaal wat mee aan eten en drinken. En dat werd dan op de tafel werd dat verdeeld. He, en eigenlijk, ja, het avondmaal is natuurlijk een beetje abstract, dat kleine stukje brood en dat kleine slokje wijn. Maar is daar dan het teken dat we de dingen allemaal gezamenlijk hebben en dat we gezamenlijk ook Christus hebben die het brood met ons deelt en de wijn voor ons inschenkt. Maar nu is er aandacht voor de collecten.
Goedemorgen gemeente, namens de diaconie wil ik u een kleine toelichting geven op de collectes van vandaag. De eerste collecte is voor MUP, wat staat voor menstruatieproducten uitgiftepunt. Op deze plekken, waarvan we er in Sassenheim ook een paar hebben, waaronder bij de bibliotheek en hier naast het venster, kunnen vrouwen die dat niet zelf kunnen betalen producten gratis ophalen. Met alle MUP-kasten in Nederland worden circa 200.000 vrouwen en meisjes in Nederland geholpen. U kunt ook uw producten doneren. Er staat aan die kant in de toren, onder de toren, een krat. Daar kunt u spullen in doneren en dan zorgen wij dat het op de juiste plek terechtkomt. De tweede collecte is voor onze eigen kerk en diaconie. Via de kastjes kunt u nog steeds doneren voor Stichting Woord en Daad. Een stichting die wereldwijd actief is in 18 landen, waaronder in Nepal. In Nepal wil deze stichting graag het onderwijs verbeteren. Een docent opleiden om het goed onderwijs te kunnen geven kost €50. Wij willen graag 60 docenten opleiden. We zitten inmiddels op de helft van het kwartaal en er is in totaal €1216 opgehaald. Dit is nog niet helemaal op de helft van het streefbedrag. Op dit moment kunnen wij 24 docenten opleiden. Helpt u ook mee? Alle collecten wil ik u van harte aanbevelen. Dank u wel.
Gaan we nu over tot de viering van de maaltijd van de Heer. De Heer heeft zijn tafel bereid voor wie in hem geloven en hem liefhebben. Wij nodigen u als dienaren van Jezus Christus uit om dankbaar en gelovig met de lofprijzing in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen. U komt onze dank toe door Jezus onze Heer, want Gij hebt ons gered uit de greep van de machten, o God. En onder de hoede gesteld van de Zoon van uw liefde, die ons is voorgegaan op de weg van de vergeving, de bevrijding en de vernieuwing. Daarom, Heer onze God, zingen wij van harte en stemmen wij van harte in met het lied van allen die uw naam belijden en uw rijk verwachten. Zend dan, o God, uw Heilige Geest, zodat we eten en drinken het leven dat niet vergaat. Leer ons te leven in overgave aan u, in het brood dat wij breken, in de wijn die wij laten rondgaan. En ons zo bij elkaar brengen als gemeente van u. Een ruimte waarin ieder gastvrijheid vindt. Een tijd om te leven naar u en het rijk van uw vrede. Hij is ons op die weg voorgegaan. Jezus, die zijn leven niet als een buitenkans achtte, maar ruimte maakt voor de ander. Hij leerde ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. We zingen lied 840. Jezus heeft in de nacht van de overlevering het brood genomen, dat daar de dankzegging over uitgesproken, het gebroken en aan zijn discipelen gegeven en gezegd: neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dit tot mijn gedachtenis. Zo heeft hij ook de beker genomen, daar de dankzegging over uitgesproken, hem rondgegeven en gezegd: drinkt allen eruit. Deze beker is een nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u en voor allen vergoten wordt, tot vergeving van zonde. Doet dit zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Het brood dat wij breken en met elkaar delen, is de tastbare aanwezigheid van Christus. Neem, eet, Gedenk en geloof dat zijn lichaam voor jou is gegeven. De wijn die wij drinken en rond laten gaan is de tastbare aanwezigheid van Christus. Neem die beker, drink de wijn van Gods Koninkrijk. Gedenk en geloof dat Christus zijn leven voor jou heeft gegeven. Komt nu allen, want alle dingen zijn nu gereed. Laten we nu God dank zeggen. Lieve Heer, laat uw woord voedzaam zijn als brood en uw liefde ons doorgloeien als wijn. Dat wij vol zijn van elkaar en openstaan, dat wij vol zijn van u en openstaan voor elkaar. Amen. We zingen als slotlied lied 655. De dienst in de kerk is voorbij, de dienst in de wereld begint. Gaat u dan heen in vrede met de zegen van de Heer. De Eeuwige zegene u en Hij behoede u. De Eeuwige doe zijn gelaat over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffen zijn gelaat over u en geven u vrede. Amen.